Ik wil, voordat ik het Bijbelgedeelte ga lezen uit Samuel, u even meenemen naar een hele bekende gelijkenis die we niet gaan lezen. De gelijkenis van de verloren zoon. En in die geschiedenis staan eigenlijk twee gebeden. Het eerste gebed wat de verloren zoon bidt is een beetje dwingend. Vader, geef mij. U kent de gelijkenissen, geef mij mijn deel, mijn erfdeel. Geef mij, dat is zijn eerste gebed. En zijn tweede gebed, dat komt helemaal aan het eind, als hij door een diep dal, uiteindelijk bij de varkens vandaan, weer terugkomt bij zijn vader. En dan zegt hij, vader, maak mij. En het is goed om vanmorgen misschien even voor uzelf balans op te maken. Wat is de verhouding in uw en in mijn gebedsleven tussen die twee gebeden? Hoeveel geef mij gebeden bid ik? En hoeveel maak mij gebeden bid ik? Er is overigens Bijbelse ruimte voor geef mij gebeden. De Bijbel zegt, maak al je wensen onder dankzegging bekend bij God. Dus dat mag. En ga u niet schuldig voelen omdat u geef mij gebeden bidt. Maar het is wel goed om ons af te vragen, wat is de balans van onze wandel met God, van ons gebedsleven, van onze verhouding tot Hem? Is Hij vooral de Vader die moet geven? En zelfs een beetje zoals de verloren zoon aan het begin dat dwingend doet, Vader, geef mij waar ik recht op heb? Of is er veel ruimte in ons leven voor het Vader, maak mij, maak maar wat u van mij maken wil. Hier is mijn leven. En weet u, ik geloof dat als je geestelijk groeit en volwassen wordt, dat de geef mij gebeden steeds minder worden en de maak mij gebeden steeds meer. Toen onze dochter ziek werd en te horen kreeg dat ze nog maar korte leven zou hebben, 1, 2, 3 weken werd er gezegd, het werden er 4, was ze vanaf de eerste seconde, en dat was voor ons als ouders en haar man en de familie eromheen een groot cadeau, vanaf de eerste seconde was er vrede. En wij hebben daar met en pijn in ons hart, maar ook met verwondering naar gekeken. En een van de eerste dingen die ze op de app, toen ze nog in het begin zelf app stuurde aan allemaal vrienden en familie. Natuurlijk mogen jullie bidden voor genezing en het zou fantastisch zijn als God mij nog tijd geeft. Maar ik weet hoe dan ook dat het goed is. Hoe dan ook. En ik denk dat dat uiteindelijk is waar God ons allemaal wil brengen. Bij dat moment dat je weet, Heer, hier ben ik, maak mij. En daar ligt mijn vrede. Weet u, geef mij gebeden, ook al worden ze verhoord, veranderen ons meestal niet. Er staat een hele bijzonder vers in Psalm 106, vers 5... Daar zegt de psalmist dit, dat, en het ging over het volk Israël door de woestijn, daar wordt naar verwezen. En dan staat er, en God gaf hen wat ze begeerden. Dus hun geef mij gebeden werden verhoord. God gaf hen wat zij begeerden. Maar dan gaat het vers verder, maar hun ziel teerde weg. Een andere vertaling zegt, hun ziel vermagerde. Dat is wat, als je daarover nadenkt. Dat God je dus dingen geeft, dat je je gezegend voelt in allerlei opzichten. En dat je ziel intussen vermagert. En ik geloof dat, nou dat geloof ik niet alleen, dat geloven we met z'n allen, dat het uiteindelijk om uw ziel gaat. En misschien wel in het bijzonder in de samenleving waarin wij leven, en we horen bij een van de rijkste landen ter wereld, in onze welvaart. Weet u dat ik denk dat het verrassend genoeg zo is, dat wij in dit deel van de wereld in verhouding misschien wel eens meer geef mij gebeden zouden kunnen bidden dan bijvoorbeeld in een land als India. We hebben vanuit Zaltbommel contact met een zendingswerk in India op dit moment. En als je die broeder die dat werk daar leidt ontmoet, dan, en je hebt een gesprekje met hem, is een van de eerste dingen die hij aan je vraagt aan het eind van het gesprek: kan ik nog voor je bidden? In plaats van dat hij zegt: wil je voor mij bidden? Want als je hoort wat daar aan nood is. En ik denk in verhouding dat wij meer geef mij gebeden bidden dan zij. Het welvaartsevangelie, hè? Dat komt met name uit Amerika, niet uit India. En als we door de geestelijke supermarkt lopen, dan zijn we geneigd om te pakken wat op staarhoogte staat. Het evangelie van voorspoed en zegen en genezing. En het trekt volle zalen. Maar voor die boodschap van maak mij een verootmoediging en waar het om je ziel gaat, dan moet je meestal naar de onderste plank. Dan moet je voor door je knieën. En dat is een boodschap die vinden we lastiger, ik ook. En ik geloof wel dat het de boodschap is die de kerk nodig heeft en die wij als individuen nodig hebben. En ik ga een geschiedenis met u lezen. Ik ga stapsgewijs doorheen. Die komt uit 2 Samuel. Die gaat over David. Waar hij van een geef mij gebed wordt geleid naar een maak mij gebed. En ik hoop dat vanmorgen op uw en mijn leven als individu toe te passen. Maar tot slot ook toe te passen op ons als kerk als geheel. En ik ga lezen uit 2 Samuel 5. Vanaf vers 17. Ik moet af en toe een zalk erbij pakken, want ik ben verkouden. Dus als jullie het geluid even wegdraaien, want dan gaat er even een scheepshoorn. Ja, dankjewel. Ik ben er weer. 2 Samuel 5 vanaf vers 17. En hieraan vooraf gegaan is de zalving van David. Hoe vaak is koning David tot koning gezalfd? Wie weet het? Hoe vaak? Jullie durven niet, hè? Je bent allemaal bang dat je ernaast zit natuurlijk. 2 keer, denkt u. Wie biedt er meer? Niemand? Het is 3 keer, ja. 3 keer. De eerste keer in het verborgene. Als de profeet komt bij zijn vader en niemand weet dat nog, moet ook in het geheim, want Saul is nog koning, wordt hij tot koning gezalfd. 2e keer wordt hij gezalfd door zijn eigen stam. En uiteindelijk, na 7,5 jaar, komt het hele volk en zalft hem tot koning. Nou, in die positie is David net gekomen. Hij is door het hele volk tot koning gezalfd. En dan gaan we lezen, vers 17. Toen de Filistijnen hoorden dat men David tot koning over Israël gezalfd had, trokken alle Filistijnen op om zich van David meester te maken. Waar doet u zich dit aan denken? Aan de bediening van Jezus. Als hij begint, dan is meteen Satan daar. En die trekt op. David is hier tot koning gezalfd door het hele volk. Jezus, tot koning gezalfd, als de Messias aangesteld door God. Dit is mijn zoon, mijn geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen daarna, na de doop, is daar de verzoeking in de woestijn. De vijand rukt op. En dat gebeurt hier met David ook. David is daarin een mooi typebeeld van Jezus. Maar David hoorde het en begaf zich naar de vesting. De vesting is de burcht Sion, die hij veroverd had op de Jebusieten. U kent dat mooie verhaal misschien wel. Een hele belangrijke plek, strategisch, voor oorlogsvoering, ter verdediging van de stad Jeruzalem. En David die gaat daar meteen heen, want daar moet hij zijn om Jeruzalem en om het achterliggende land te beschermen, te verdedigen. Vers 18, toen de Filistijnen gekomen waren en zich in de vlakte van Refaim verspreid hadden, En daar komt David zijn eerste gebed. Vroeg David de Heere, zal ik optrekken tegen de Filistijnen? Zult gij hen in mijn macht geven? David is een strateeg en heeft vele oorlogen gevoerd. En hij komt hier bij God en hij zegt, nou, ik weet hoe het werkt. We moeten gewoon gaan vechten, we moeten ze een kopje kleiner maken. En ik bid u zegen, geef mij de overwinning. Kan ik dat doen? Wilt u dat doen? En David krijgt antwoord op zijn geef mij gebed. En de Heer zegt, en de Heere antwoordde David, trek op, want ik zal de Filistijnen zeker in uw macht geven. Toen kwam David te Baal-Perizim, waar hij hen versloeg. En hij zeide, de Heere is voor mij uit, door mijn vijanden heen gebroken, zoals water doorbreekt. Daarom noemde men die plaats Baal-Perizim, wat doorbraak betekent. Als u dezelfde geschiedenis herleest in 1 Kronieken 14... veel geschiedenissen worden in Koningen en Kronieken soms met een beetje andere invalshoek opnieuw beschreven. Dan staat er in 1 Kronieken 14 staat het nog wat concreter. Daar zegt David, de Heere is door mijn hand als water doorgebroken. Voelt u een beetje dat David, tuurlijk, de zegen van de Heer was daar. De Heer heeft mijn geef bij gebed verhoord, maar mensen, ik had er ook een belangrijk aandeel in. De Heer is door mijn hand als water doorgebroken. Ja. En dan lezen we verder. Zij, dus dat is de vijand, lieten daar zelfs hun afgodsbeelden achter. En David en zijn mannen namen ze mee. Nou, dat is nog een getuigenis om mee thuis te komen. Hè? Daarvoor ruimen we plaats in op het podium. David mag zijn getuigenis geven. Wat een verhaal. Hij heeft gebeden. God heeft zijn gebed verhoord. Het is een geweldige overwinning. Vijand verslagen. Ze hebben hun afgodsbeelden zelfs achter moeten laten. Prijs de Heer. Allemaal enthousiast. De hele gemeente gaat staan en klapt. Maar dan. Hier zou je eigenlijk nu je Bijbel dicht moeten doen. Want het is het hoogtepunt van het feest. En nu komt de spoiler. Vers 22. Toen de Filistijnen wederom opgetrokken waren en zich in de vlakte Refaim verspreid hadden. Herkent u dat? Dat die vijand waarvan je dacht, het is klaar, die strijd die u gestreden heeft, die ziekte die weer terugkomt, dat verdriet, die pijn, vult u het voor uw eigen leven maar in. Verslaving misschien, uw zwakheden. En dan is daar diezelfde vijand weer. En het leek zo overwonnen. Het leek zo dat de hand, de zegen van God erop had gerust. En verdraaid, daar staat diezelfde vijand weer. En broeders en zusters, dan is de hamvraag. Wat gebeurt er dan met mij, met u, als ons dat overkomt? Vallen we meteen terug in het oude gebed. En gaan we opnieuw bidden. Geef mij. Of, en dat gaan we natuurlijk straks lezen. Vindt er iets in ons plaats wat ons als het ware drijft naar dat maak mij? Naar dat, wat mijn dochter zei, ik weet hoe dan ook dat het goed is, want God is goed. Hoe het ook afloopt, het is goed, God is goed. Maak mij voor mij. Heer, doe het maar op uw manier. Ga uw gang. Weet u, ik geloof dat bidden, ik heb daar wel eens moeite mee in bidstonden, en u zult ze ongetwijfeld ook meegemaakt hebben, dat bidstonden soms lijken op het afwerken van ons wensenlijstje. En dat doen we dan iedere week weer. Maar als je in Lucas leest over bidden, een paar hoofdstukken worden daarna gewijd, onder andere onze Vader, maar ook wat ik de marsorders voor bidden noem, bidden, zoeken, kloppen. Weet u, echt bidden maakt dat jij verandert. Wij denken dat we door ons gebed misschien God op andere gedachten moeten brengen. Maar het is vooral zo, als je echt met je hele hart bidt, dan gaat er iets met jou gebeuren. Het verandert je. Het verandert je verhouding ten opzichte van God. Het verandert je verhouding ten opzichte van de vraag die je aan God stelt. En de vraag is of ik dat wil laten gebeuren. Of dat mijn gebed, het dwingende gebed van de verloren zoon blijft aan het begin. Geef mij waar ik recht op heb. Ik ben toch uw kind? Dan heb ik dan niet een beetje recht op uw zegen? Dat is toch uw belofte? En de verloren zoon komt tot het punt dat hij zegt, vader, zegt u het maar, maak mij. En David doet hier precies hetzelfde. Want dan staat er in vers 23, toen raadpleegde David de Heere. Punt. Dat is een hele gebed. Hij staat voor God en zegt, Heer, ik raadpleeg u. Hij zegt niet meer, ik weet hoe het werkt. Er moet een oorlog gevoerd worden. Mijn mannen staan klaar, de wapens zijn er. Wilt u het opnieuw zegenen? Nee. Hij raadpleegt de Heere. En daarmee zegt hij, Heer, hier ben ik. Maak me maar naar uw beeld. En dan zegt de Heere tegen hem, trek niet op. Misschien had hij dat de eerste keer, als God dat tegen hem gezegd had, nou ja, misschien wel genegeerd. Of gezegd, nou, hier snap ik niks van. Maar God zegt tegen hem, trek niet op. Maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat gij hen kunt aanvallen van de kant der balsemstruiken. Even goed opletten. Hè? Dit is Jeruzalem. Hier is de vesting, de burcht. Daar waar de bloemetjes staan, dat zijn de Filistijnen. Sorry voor de bloemen. En aan deze kant is die plek waar die balsemstruiken zijn. En God zegt tegen hem, maak een omtrekkende beweging. En ga daar staan om hen vanuit de rug te kunnen aanvallen. Maar niet meteen, je moet wel op mij wachten. Wachten tot je het ruisen in de toppen van de balsemstruiken hoort. Want dan ben ik voor je uitgegaan. Nou, om maar weer opnieuw een parallel naar het Nieuwe Testament te brengen. Dat lijkt verdacht veel op de opperzaal. Waarvan Jezus zegt, ga daar, verzamel je daar en wacht tot de kracht van de Heilige Geest over je komt. Kijk, wij kennen die geschiedenissen en we weten hoe lang het geduurd heeft. Maar de discipelen die zich verzamelden in de opperzaal hadden geen idee hoe lang dat ging duren. David had geen idee. En de Bijbel vermeldt het trouwens ook niet. Hoe lang dat zou gaan duren. En wat hij doet is de stad, de vesting open laten. Die vesting die hij op zo'n bijzondere manier veroverd had op de Jebusieten. Die laat hij open liggen voor de vijand. Als de Filistijnen er lucht van hadden gekregen. Dan hadden ze zo een open stad kunnen inlopen zonder een schot te lossen. En David in die tweede ontmoeting met diezelfde vijand, die zegt, Heer, maak me maar. Ga uw gang. En hij maakt die omtrekkende beweging. En hij laat de vesting aan God over. En hij laat de vijand aan God over. En hij gaat staan op de plek waar hij wacht op de beweging van de Heilige Geest. Ik weet niet of ik het zou kunnen. En toch is dat wat ik met mijn hele hart geloof. Dat God wil bewerken in elk christenleven. Ons wil brengen van geef mij naar maak mij. Waar misschien uw lichaam niet altijd meer krijgt waar u om vraagt. Maar waar uw ziel niet vermagert. Waar uw relatie met God verdiept en verrijkt wordt. Er is nog iets heel bijzonders in deze geschiedenis. En daarom zei ik, straks wil ik het even toepassen op u als individu, deze geschiedenis, maar ook in het bijzonder op ons als kerk. Wat hier gebeurt is dat David al zijn manschappen en zijn leger meeneemt naar die plek. En ik had wel eens bij de bespreking willen zijn dat David aan zijn leiders en aan zijn leger gaat uitleggen wat de volgende stap zou zijn. Daar had ik graag bij gezeten. Hoe zal dat toch gegaan zijn? Ik geloof wel dat ik, en dat is, de Bijbel zegt het niet, maar dat is wat ik ervan denk. David was daar net door het hele volk tot koning gezalfd. Daar was een hoop aan vooraf gegaan. Maar het volk was tot de overtuiging gekomen, alle stammen, dat God David op die plek had gezet. En opnieuw, hij is het type beeld van Jezus. Hij was tot koning gezalfd. En zij besluiten met elkaar om achter David aan te gaan. Zij zeggen in feite tegen David, maak ons. Weet u, ik geloof dat de tragiek van de kerk van Christus, laat ik me maar bij Nederland houden, in Nederland op dit moment is, dat we niet meer goed snappen wat het wil zeggen om één te zijn in Christus. We zijn drukker met het eens zijn, één lettertje meer, dan met het één zijn. We hebben het zo druk met eens zijn, dat dat juist de verdeeldheid veroorzaakt. Er was een tijd in Nederland dat we hadden de christelijke zuilen. En daar zaten mensen in elke zuil zaten mensen in, die hadden een bepaalde geloofsovertuiging, die hadden een bepaalde politieke partij en een bepaalde omroep, de NCV, de KRO, de EO en aan de andere kant van het spectrum de VARA, de VPRO. En dat lag in de politiek zo en dat lag in de kerken zo. En die mensen hadden zich verzameld in een zuil en je zou kunnen zeggen in een zekere zin, ze waren in een positieve zingeving, levensovertuiging aan elkaar verbonden. Maar het lijkt wel of in de tijd waarin wij nu leven, of dat steeds verder toeneemt, en ik geloof dat de tegenstander daar de hand in heeft, dat het niet meer is de positieve zingeving die ons verenigt, maar dat het gezamenlijke vijandsbeeld ons verenigt. Ik bedoel dit. We leven steeds meer in een tijd waarin we argwaan hebben naar de overheid, een gezamenlijke vijand zien in de vluchteling, de vreemdeling die in Nederland komt, al dan niet gevlucht. Een partij als die van Geert Wilders, die leeft daarop. Ik geloof, zover ik weet, we gaan het niet over politiek hebben verder vanmorgen, maar zover ik weet draagt hij weinig oplossingen aan. Maar hij weet geweldig een vijandsbeeld te creëren. En miljoenen mensen gaan er dus achteraan, dat blijkt. Dus we zijn niet meer verenigd in een positieve zingeving, in die zuil waarin we met elkaar diezelfde geloofsvisie hebben, maar groepen verenigen zich rondom een vijandsbeeld. We zien dat in onze straten met geweld, we zien dat zich uiten in complottheorieën en extreme politieke overtuigingen, vult u het allemaal maar in. Dat is tot daar aan toe. Dat dat in de maatschappij gebeurt, maar iets daarvan is ook de kerk binnengedrongen. En daarom dat ik zei, zijn we het eens of zijn we één? Iets daarvan is de kerk binnengedrongen. Heel recent voorbeeld, de coronacrisis. We zijn het allemaal alweer vergeten, hè? Het lijkt eeuwen geleden. Maar wat een onrust was er in de kerk, voor of tegen vaccinatie. Voor of tegen je houden aan de regels die de overheid rondom dat vraagstuk neerlegde. Recenter is Israël, Gaza. Het is bijna binnen de kerk niet mogelijk om een beetje af te wijken van het idee wat je broeder of zuster naast je heeft. En we lopen op eieren, sommigen van ons, om daar iets over te zeggen. Want je bent voor of tegen, het is zwart of wit. En daar komen nog bij alle infostromen die we via sociale media binnenkrijgen. U kent allemaal het probleem van de algoritmes waarschijnlijk. Dat als je maar genoeg poezenfilmpjes op je app bekijkt, dan krijgt u vervolgens iedere week nieuwe poezenfilmpjes toegestuurd. Maar dat geldt voor alle informatie. Zowel rechts als links in het spectrum worden we eenzijdig geïnformeerd. Maar we vinden eigenlijk dat we zelf toch wel de meest zuivere bronnen hanteren. Er zou wel eens iemand een goed artikel moeten schrijven hoe je die algoritmes doorbreekt trouwens. Nou, zeg je misschien, ja maar Leo, ik lees mijn Bijbel. Nou, ik heb slecht nieuws voor u. Ook mijn Bijbel, ik ook, die lezen we toch door de bril van de informatie die op allerlei manieren tot ons komt. En profetieën interpreteren we met aan de ene kant de krant in onze hand en aan de andere kant de Bijbel zeggen, ja, dat is dan nu en voor. En we weten het uit te leggen. Maar ja, u weet het allemaal, als je spreker A hoort, die legt het zus uit en spreker B zo. Dus wat moet je ermee? En dat is dan meteen mijn vraag. Ja, maar wat is dan het antwoord? Wel, het antwoord ligt in de geschiedenis van deze morgen, denk ik. Is de kerk daar? Of is de kerk hier? En zijn we bezig met de vijand te analyseren, ontleden? Het is wonderlijk hoe ver de Heer Jezus wegblijft bij politiek en bij de vijand van zijn tijd, de Romeinen. Als ze aan hem vragen, moeten we belasting betalen? Dan zegt Jezus, geef aan de keizer wat de keizer is. Maar het meteen daarachteraan zegt hij, maar geef aan God wat Godes is. Wat hij eigenlijk zegt is, die belasting, betaal die nou gewoon, maar hou je bij je opdracht. Geef aan God wat God toekomt. Een ander moment. Ik denk dat Jezus geen voorstander was van slavernij, maar hij zegt tegen de slaven, wees gehoorzaam aan je meester. Gelijk erachteraan zegt hij tegen die meesters, wees wel goed voor je slaven. Als ik daarnaar kijk, dan denk ik, nou Heer, had dat niet wat heftiger gekund? Had u die hele slavernij niet kunnen veroordelen op dat moment? Jezus blijft erbij vandaan. Jezus was als geen ander op die plek. En niet op deze plek. Als de discipelen vlak voor de hemelvaart in Handelingen 1 aan Jezus vragen, gaat u nu het koningschap over Israël herstellen? Dan zegt Jezus, het is niet aan jullie de tijden en gelegenheid te weten die in de handen van God zijn. Hij heeft de regie. Bemoei je er niet mee. Tegelijkertijd, volgende vers, zegt hij, trouwens, wat jullie opdracht is, ga naar Jeruzalem. Daar zul je kracht ontvangen van de Heilige Geest. En je zult mijn getuige zijn in Jeruzalem, Samaria, Judea en tot aan de uiterste der aarde. Broeders en zusters, en daar wil ik graag mee afsluiten. Ik verlang om samen met u de kerk te zijn die de omtrekkende beweging durft te maken. Op de plek wil zijn waar we wachten. En dat is geen lafheid, dat is geen passiviteit, maar dat is geloof. Wat er durft toe te vertrouwen aan God. Wacht op de beweging van de Heilige Geest in elke situatie. Op de plek waar we het niet per se eens zijn, maar waar we wel één zijn. Verbonden in Christus. En ik geloof dat de kerk in deze tijd meer dan ooit nodig heeft om die omtrekkende beweging te maken. Zodat we weggehaald worden bij eens en oneens, wit en zwart, nuance, al dan niet. U mag het allemaal vergeten. Als we samen op die plek zijn, dan geven we God de kans, na zijn belofte, om de kerk te bouwen, dat heeft hij beloofd, totdat Jezus weer komt. En in die eenheid, daarvan zegt Jezus, daaraan zal de wereld zien dat jullie mijn discipelen zijn. Samen, op die plek, dat is denk ik een uitdaging om zo kerk te zijn. En de Geest van God de ruimte te geven, tot eer van zijn naam. Amen. Ik heb een lied opgegeven, dat doe ik eigenlijk nooit. Ik laat het meestal over aan de zangleiders. En dat is hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon, vraagt uw aanwezigheid mij stil te zijn. En ik heb het dan ook tegen mezelf. Ik geloof dat dat regelmatig nodig is dat we stil zijn en de vijand aan God overlaten, de open vesting aan God overlaten, hem de regie laten houden over dingen waar wij de regie niet over hebben, maar ons te houden aan onze opdracht om samen zo kerk te zijn tot eer van zijn naam. Laat andere stemmen in mij zwijgen.